Goedemorgen allemaal opnieuw. Ik wil graag met jullie naar het Johannesevangelie, hoofdstuk 17. Dus het evangelie van Johannes, hoofdstuk 17. Maar eerst wil ik u nog even meenemen naar die toch dramatische nacht dat Christus werd gearresteerd. En probeer u eventjes te verplaatsen in de situatie van de Heer Jezus. David heeft het al even genoemd. De Heer Jezus wist exact wat er ging gebeuren. Hij wist dat een grote bende gewapende soldaten onderweg waren naar de hof van Gethsemane om hem te arresteren. Om hem weg te voeren als een ordinaire misdadiger. En dan word je de ganse nacht vals beschuldigd, hardhandig, brutaal ondervraagd. En de agressie en het geweld zal alleen maar toenemen. Het loopt uit op die gruwelijke geeseling waarbij je liters bloed gaat verliezen. Dan die doorde kroon die je hoofd huid aan flarden scheurt. En dan die verschrikkelijke kruisiging. Nagels van 20 centimeter die dwars door je handen en je voeten genageld worden. Urenlang helse pijnen. Onder een brandende zon, tot je sterft van pure uitputting. Maar je hebt nog een paar minuten. Ze zijn er nog niet. Wat ga je doen? Wat zouden jullie doen? Misschien bidden? Dat is wat ik in elk geval zou doen. Jullie waarschijnlijk ook. Maar wat gaan we bidden? Bidden om kracht. Om moed, om volharding, om vertrouwen. Ik weet zeker dat dit mijn gebedspunt zou zijn. Is niet wat de Heer Jezus bad. We gaan even kijken wat hij wel bad. In dat hoofdstuk 17, dat zogenaamde hoge priesterlijke gebed. Er zijn twee zaken die in dat gebed mij opvallen. Het eerste wat hij aan zijn vader eigenlijk zegt is, vader, het werk zit erop. De taak is volbracht. Kijk maar naar hoofdstuk 17, vers 4. En vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat ge me te doen gegeven hebt. Vers 6, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe, gij hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Misschien nog een voorbeeldje, neem vers 12. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld werd. En nu kom ik tot u, ik kom naar huis, vader. Het werk zit erop. De taak is volbracht. Vraagt de Heer Jezus dan helemaal niks? Jawel. Maar niet wat u en ik zouden gevraagd hebben. Kijk wat hij vraagt. Vers 11, ik ben niet meer in de wereld, maar zij, dat zijn zijn discipelen, hè. Zij zijn in de wereld en ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat ze één zijn zoals wij. En kijk vooral vanaf vers 20. Vers 20, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat ze alle één zijn, gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat ze één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen, gij in mij, dat ze volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Als er één gebedspunt uitspringt uit dat indrukwekkende hoge priesterlijke gebed, is het gebed om eenheid. Dat ze één zijn. Maar welke eenheid bedoelt de Heer Jezus exact? Maar ik ga u eerst zeggen wat hij niet bedoelt. Hij heeft het hier niet over een, wat je zou kunnen noemen, een organisatorische eenheid. Zoals we bijvoorbeeld de Evangelische Alliantie kennen. Of de Federale Synode. Niet dat daar iets fout mee is, begrijp me niet verkeerd, tuurlijk niet. Maar het is niet wat de Heer Jezus voor bidt. Hij bidt voor een geestelijke eenheid van een bijzonder hoge kwaliteit. Eigenlijk exact dezelfde eenheid die er bestaat tussen de Vader, de Zoon en de Geest. Dat is wat de Heer Jezus zelf zegt. Kijk terug naar vers 11. Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat ze één zijn, zoals wij. Zoals wij. Vers 21. Opdat ze alle één zijn gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn. Nu, dat is een bijzondere kwaliteit van eenheid. Die niet direct iets met een organisatie te maken heeft. Dat is een geestelijke eenheid. Nu, als we daar even over nadenken, dat de Heer Jezus dit hier vraagt, dan zijn er wel twee zaken die mij opvallen. Ten eerste, opnieuw houden we rekening mee, hij vraagt dit met de dood die hem in de ogen staart. Dit zegt iets over het belang van die eenheid, is het niet? Als je weet dat dit je laatste uren zijn, dan ga je niet meer vervallen in details. Dus het zegt iets over het uitzonderlijke belang van dit gebedspunt. En het tweede, weet je, het ligt zo voor de hand dat je er eigenlijk nauwelijks bij stilstaat. Maar het tweede puntje waar ik jullie aandacht wil op vestigen, het feit dat de Heer Jezus dit hier vraagt, betekent dat die eenheid op dit moment er nog niet was. Je gaat niet iets vragen dat er al is. Dus die eenheid was er nog niet. Ze waren vlak bij het hof van Gethsemane. Ze waren bij Christus. In zijn gezelschap. Maar ze waren niet in Christus. Dat is iets helemaal anders. Eerst moesten er nog een paar zeer belangrijke zaken gebeuren. Eerst moest de Heer Jezus sterven aan dat kruis, zijn verzoenend sterven. Daarna 3 dagen later opstaan uit de dood. Dan 40 dagen later hemelvaart, naar huis gaan, naar het Vaderhuis. En dan nog eens 10 dagen later de Heilige Geest sturen. En pas dan kon die bijzondere eenheid plaatsvinden. In Christus. U moet goed begrijpen, tot dit moment hier volgden ze de Heer Jezus als een groep leerlingen rond een leraar, rond een leider. Dat gebeurde wel vaker in die tijd. Er waren tal van Joodse rabbies die een groep volgelingen rond zich verzameld hadden, met wie ze tijd doorbrachten, aan wie ze onderwijs gaven. Niet alleen Joodse rabbies deden dat. Dat was de manier van lesgeven in die tijd. De bekende Griekse filosofen deden het, Socrates, Plato, Aristoteles. Die hadden een groep leerlingen rond zich verzameld, met wie ze tijd doorbrachten, aan wie ze onderricht gaven. Maar nu zal er een, of wat Jezus over spreekt, is een eenheid van een oneindig hogere orde en kwaliteit. Na zijn sterven, opstanding, hemelvaart en vooral de komst van de Heilige Geest, zullen ze in Christus geplaatst worden. Is het jullie al opgevallen dat de term in Christus, dit is een van de belangrijkste theologische uitdrukkingen in het Nieuwe Testament. Ik denk aan Romeinen hoofdstuk 8, vers 1, waar Paulus schrijft, zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Merk op wat Paulus niet schrijft. Hij schrijft niet, zo is er dan geen veroordeling voor hen die bij Christus zijn. Nee, voor hen die in Christus zijn. In zijn tweede Korinthebrief schrijft hij, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. En het is juist die relatie, die bijzondere verbondenheid met de Heer Jezus, die ons onderscheidt van alle andere mensen, verbonden met de Zoon van God, een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. We zijn in Hem geplaatst. Een relatie van een dusdanige kwaliteit dat die zelfs door de dood niet kan verbroken worden. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, gij blijft bij mij. Zelfs de dood kan dit niet verbreken. Paulus in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen schrijft over de wederkomst van de Heer Jezus. En ik kan u vertellen, zegt Paulus, dat de gestorvenen niet zullen vergeten worden. En tegendeel, zegt hij, zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Maar opnieuw die uitdrukking, in Christus. Om u een idee te geven, ik heb er even nagekeken. In de brief aan de Efeziërs, alleen al in die brief, komt die uitdrukking 31 keer voor. In Christus. Beseffen we hoe bijzonder, hoe uniek dit wel is? Door de eeuwen heen heeft deze wereld tal van indrukwekkende leiders, leraars gekend. Socrates, Plato, Aristoteles, de grondlegger van het communisme, Marx, Mohammed, de stichter van de islam. Geen enkele van hun volgelingen heeft ooit gezegd, ik ben in Socrates. Of ik ben in Marx. Of met alle respect, ik ben in Mohammed. Nog nooit. Wat zou dat raar, om niet te zeggen een beetje onnozel klinken. Maar wij zeggen met grote stelligheid, wij zijn in Christus. En het klinkt helemaal niet raar, laat staan onnozel. En hoe hebben we die relatie verkregen? Dankzij bepaalde inspanningen die we verricht hebben. Dankzij bepaalde goede werken die we gedaan hebben. Kijk nog eens naar vers 20. Vers 20, ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Opdat ze alle één zijn. Gelijk gij Vader in mij en ik in u. Hen die door middel van het woord in de Heer Jezus geloven. Ons geloof gebaseerd op het getuigenis van de apostelen, van de eerste discipelen. Ons geloof in wat ze hebben opgeschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. En dat geloof heeft ervoor gezorgd dat we nu in Christus zijn. En wanneer is dat gebedspunt van de Heer Jezus vervuld geworden? Bij de komst van de Heilige Geest op Pinksteren. Kijk eens een paar bladzijden verder, heb je het boek Handelingen. En Handelingen begint met een verslag van de allerlaatste woorden van onze Heer Jezus bij zijn hemelvaart. Kijk wat hij zegt. Handelingen, hoofdstuk 1, vers 4. Terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hen Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die hij, zei hij, van mij gehoord hebt. En wat is die belofte? Vers 5. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet veel dagen na deze. Dus jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest, met een paar bijzonder belangrijke consequenties, gevolgen. Kijk onder andere naar vers 8. Vers 8, je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Wachten, zei de Heer Jezus, niets doen, tot de komst van de Heilige Geest. En dan gebruikt hij toch een beetje een merkwaardige uitdrukking: jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Waar komt die uitdrukking vandaan? Wel, de uitvinder, als ik het zo mag zeggen, degene die die uitdrukking voor het eerst gebruikt heeft, is Johannes de Doper. Toen hij zich met de Heer Jezus vergeleek en zei, kijk, zei hij, ik doop wel met water, maar na mij komt hij die veel, veel sterker is, die zal dopen met de Heilige Geest. Hij vergelijkt de bediening van de Heer Jezus met zijn eigen persoonlijke bediening, die bestond uit de waterdoop, Johannes de Doper. Maar straks komt er iemand, die zal niet met water dopen. Die zal dopen met de Heilige Geest en zal jullie onderdompelen in de Geest van God zelf. En dan zullen jullie echte kracht ontvangen. Paulus wijst erop in zijn eerste brief aan de Korintiërs, u kent dat vers in hoofdstuk 12, vers 13, en met één geest zijn wij alle tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. Alles hebben we met één geest gedrenkt. Er is een interessant verschil tussen de waterdoop en de doop met de Heilige Geest. Behalve dat verschil tussen water en geest natuurlijk. Een heel groot verschil is, wat de waterdoop betreft, dat is onze beslissing. Dat is ons initiatief. Op een zondag in juni in 1977 heb ik besloten mij te laten dopen en ben ik dat water ingegaan. Als een getuigenis dat ik bij de Heer Jezus behoor. Maar dat was mijn beslissing. De doop met de Heilige Geest was helemaal mijn beslissing niet, nog die van jullie. Dat was enkel en alleen de beslissing van de Heere God. Wij kunnen elkaar niet dopen met geest. We kunnen elkaar dopen met water. Maar geen mens kan nu dopen met de geest. Dat kan alleen de Heer Jezus zelf. Hij is de enige die dat kan. U plaatsen in de geest van God. U onderdompelen in Gods Heilige Geest. U verbinden met de Vader, de Geest en de Zoon. Met als gevolg dat u ingelijfd bent bij een zeer exclusieve groep. De gemeente. Wie je ook bent, wat ook je achtergrond is, ondanks al de verschillen die er tussen ons kunnen zijn. Paulus zegt, opnieuw, met één geest zijn wij alle, zonder onderscheid, zonder uitzondering, zijn wij alle tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, maakt niet uit wat je herkomst is. Het zij slaaf, het zij vrije, maakt niet uit wat je sociaal statuut is. De Heilige Geest wist dat allemaal uit. Wist al die verschillen uit. Verbonden met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat is dit kostbaar? Zodat je dan ook kracht ontvangt. Kracht om de rest van je leven, als een discipel van de Heer Jezus, hem te volgen en ook te groeien, vruchten dragen, hem te dienen, de plaats in de gemeente te vullen, noem het maar allemaal op. En die kracht om dat allemaal waar te maken, krijg je van de Heilige Geest. Als je kijkt naar die eerste hoofdstukken in Handelingen, dan zie je dat dit, als ik het zo mag noemen, het geheim van hun succes was, het geheim van hun groei was. Zouden wij Belgen heel goed moeten begrijpen, hè, het belang van eenheid en kracht. L'union fait la force, dat is ons nationale slogan, eendracht maakt macht. Kijk in Handelingen, hoofdstuk 1 vers 14, hoofdstuk 1 vers 14, deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed. Hoofdstuk 2 vers 1, toen de Pinksterdag aanbrak waren alle tezamen bijeen, niemand was thuis gebleven, ze waren samen, ze waren bijeen. Hoofdstuk 2 vers 42, vers 42, ze bleven volharden bij het onderwijs der apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. De gemeenschap, het samen zijn, de eenheid. Vers 44, alle die tot geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk, telkens waren die hun bezittingen en haven verkochten en ze uitdeelden aan alle die het behoefte aan hadden. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis, gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten enzovoort. Zo heel tijd, nog een hele tijd zou kunnen doorgaan. Allemaal versen die wijzen op die eenheid, die verbondenheid en de kracht waarmee ze konden getuigen over de Heer Jezus. Over zijn opstanding. Die eenheid is zo kostbaar, is zo belangrijk. Nog eens, dat is waar de Heer Jezus zelf voor gebeden heeft. De avond voor zijn lijden en sterven. Die eenheid is zo kostbaar, zo belangrijk. Dit is iets om echt te koesteren. U weet dat we in het Nieuwe Testament één gemeente terugvinden die daar grote moeite mee had. Die daar grote problemen mee had. U weet ook welke gemeente het was, waar de eenheid een groot probleem was. Korinthe. Korinthe, kijk eens naar de eerste brief aan de Korinthiërs. De eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs, kijk wat het probleem was. Hoofdstuk 1, vers 10. Hoofdstuk 1, vers 10. Ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees alle eenstemmig. Laten er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast aaneengesloten. Eén van zin en één van gevoelen. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, meegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder uwe zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, en ik van Apollos, en ik van Kefas, en ik van Christus. Met andere woorden, een soort van fanclubs in de gemeente rond bepaalde leidersfiguren, waardoor de gemeente verdeeld werd. Kijk naar hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3, vers 1. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kunt ge niet verdragen en dat kunt ge ook nu nog niet, want ge zijt vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt ge dan niet vleeselijk? leeft ge niet als onveranderde mensen. Want wanneer de ene zegt, ik ben van Paulus, en de andere en ik van Apollos, zet ge dan niet onveranderde mensen? Paulus bedoelt te zeggen, zo gaat het toch in de wereld eraan toe. Daar zijn fanclubs een heel normaal verschijnsel. Rond zogenaamde stars, en rond sportgoden noemen ze, is het niet? Ze hebben allemaal hun fanclubs. Ach, als dat relatief onschuldig blijft, zo erg is het niet. Maar als het in de gemeente begint te gebeuren, als daar fanclubs opgericht worden, gaan ontstaan, dan gaat die kostbare eenheid verloren. Want hier is er sprake van nijd en twist. Er werd ruzie gemaakt. En Paulus moet waarschuwen voor een paar ernstige gevolgen. Kijk wat hij schrijft in nog altijd hoofdstuk 3, vers 16. Hoofdstuk 3, vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden, want de tempel Gods, dat zet gij, is heilig. Beseffen jullie niet, zegt Paulus, dat jullie als gemeente een geestelijk huis vormen? De tempel van Gods Heilige Geest. Beseffen jullie wel hoe belangrijk dit is? Kijk, wij wonen allemaal in een letterlijk huis, in een huis van stenen enzovoort, hè, met deuren, ramen, vensters. En straks na de dienst gaan we allemaal naar huis, vermoed ik toch. En of dat huis nu uw eigendom is, dan wel of je het huurt, dat maakt nu niet zoveel verschil. Het is uw woning waar je verblijft. En ik kan mij niet voorstellen dat straks hier iemand, als je thuis komt, dat voor je binnengaat, dat je in de tuin of waar dan ook plots stenen gaat zoeken en met die stenen naar je huis gaat gooien. Je gooit toch je eigen ruiten niet in? Wel, excuseer, zegt Paulus, Corinthiërs, dat is wat jullie wel aan het doen zijn. Niet met jullie stenen huizen, maar met Gods huis. Jullie schenden de tempel Gods. Met jullie fanclubs, met jullie geruzie, met jullie twisten. Ah, ik wil eindigen op een positieve noot, want dit zijn nogal ernstige zaken. Hè? De grote vraag is, ik hoop dat je begrepen hebt hoe kostbaar, hoe belangrijk die eenheid is. Wat kunnen we doen om die eenheid effectief te bewaren? Nog één tekst ter afsluiting in de brief aan de Efeziërs. Efeze hoofdstuk 4, en ik lees vanaf vers 1. Efeze hoofdstuk 4, vers 1. Als gevangenen in de Heere, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Eén lichaam en één geest, gelijk ge ook geroepen zijt, in de ene hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van alle, die is boven alle en door alle. En in alle, u ziet dat Paulus heel goed begrepen heeft hoe kostbaar, hoe belangrijk die eenheid is. Hè? En hij roept ons op om echt in vers 3 u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. En hij zegt in vers 2 dat je dat moet doen met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, dat is geduld. Hè? En dat kan er in liefde te verdragen. Eigenlijk is dat de vrucht van de geest. Langmoedigheid, zachtmoedigheid, nederigheid, liefde. Dat heb je niet uit jezelf, dat is de vrucht van de geest. En dit is onze belangrijkste opdracht, denk ik. Zorgen dat we ons openstellen voor die vrucht. Niet het werk voor de Heer is het belangrijkste. De vrucht van de geest is het belangrijkste. De vrucht van de geest, dat is ons karakter, dat is onze persoonlijkheid. Die veranderd wordt naar zijn beeld en gelijkenis. De liefde van de Heer, de goedheid, de vriendelijkheid, de zachtmoedigheid, de langmoedigheid, de vrede, de blijdschap van de Heer wordt gereproduceerd in ons. We beginnen meer en meer op Hem te gelijken. We worden van binnenuit veranderd. Dat is een geweldig iets. Dan kunnen de mensen zien wie de Heer Jezus is. Ze zien Hem in ons. En dan kunnen we net als David in een van zijn psalmen zeggen, kom, proef en zie hoe goed de Heer is. En dan kunnen we tegen de Heere God zeggen, net als dat liedje van Stef Bos, papa, ik lijk steeds meer op jou. Is dat niet mooi? Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik begin te ervaren wat echte liefde, echte vriendelijkheid, echte goedheid, echte nederigheid. Ik begin het te ervaren, Vader. Dank u ervoor. Zullen we samen bidden en danken. Vader in de hemel, ik denk dat we samen hebben nagedacht over iets dat voor u buitengewoon belangrijk is. Onze onderlinge eenheid, die geestelijke band onder ons, die we te danken hebben aan het werk van uw geliefde Zoon, waarvoor hij gestorven is. En zijn geest heeft gestuurd. En ik bid u, Heer Jezus, dat we niet alleen het belang van die eenheid gaan inzien, maar dat we ons gaan beijveren, zoals de apostel het vraagt, om die eenheid te bewaren. In alle nederigheid, in alle geduld met elkaar, in alle langmoedigheid. Niet, Heer Jezus, dat we altijd over alles hetzelfde moeten denken, of zelfs dezelfde visie moeten hebben, maar we moeten leren elkaar lief te hebben en geduld te hebben met elkaar en elkaar te respecteren. Zelfs al hebben we een verschil van mening. Ik denk dat is de eenheid, de liefdevolle eenheid die u van uw kinderen verwacht te zien. Dank u erom, Heer Jezus, voor de vrucht van de geest die in ons groeit en die het ons eigenlijk makkelijk maakt om dit ook effectief te realiseren. We loven en we prijzen u, Heer, in uw eigen naam. Amen.